in de algemeenheid en van het nieuws en van vrienden en kennissen, ja, overbieden moet. Maar als je dat proces ingaat, dan ga je echt herkennen van, oh, hier is het 15%, en daar is het 20% en hier is het misschien maar 5% of, ja.
Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Het kopen of verkopen van een huis. Spannend, soms stressvol en altijd een grote stap. In Dina Verkoopt en Thomas de Aankoopmakelaar de podcast nemen we je mee in de wereld van vastgoed. Verwacht eerlijke tips, eerlijke verhalen en een kijkje achter de schermen op het kantoor van Dina en Thomas. Dus luister mee naar Dina Verkoopt en Thomas de Aankoopmakelaar, de podcast. Hoi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Welkom. We starten vandaag met ons allereerste tweeluik. Dat wil zeggen dat we twee afleveringen gaan maken over een belangrijk thema, namelijk aankoop. De aankoop van een woning. En daar is genoeg over te vertellen, dus we dachten, we doen maar mooi een dubbel aflevering. Je krijgt in deze aflevering een soort hoe doe je het lijstje, zodat je weet hoe je aan de slag moet gaan wanneer je een huis wil gaan aankopen. En vandaag zoomen we specifiek in op een aantal thema's die daaronder vallen. We hebben het over dromen en prioriteiten, over het zoekproces, over de financiering. En we hebben het ook specifiek over aankopen in de stad. Nou, dus dat over de aflevering van vandaag. Dan ga ik nu mijn gasten welkom heten. Welkom aan Linda en Thomas.
Hoi.
Hoi, dankjewel.
Daar zijn we weer. Of ja, weer zeg ik tegen Thomas, want jou kennen we natuurlijk al. Ja. Ja. Al doorgewinterde podcaster hier in
tussen.
En Linda, voor jou is de eerste aflevering vandaag. Welkom.
Ja, klopt. Dankjewel, dankjewel.
Hartstikke leuk dat je hier zit.
Ja. Ja.
Kun jij jezelf even voorstellen?
Ik ben nu inderdaad ondertussen alweer 2 jaar werkzaam bij Thomas. Inderdaad als aankoopmakelaar zijnde. Wel redelijk jong in de makelaardij gestart. Gelijk eigenlijk na mijn opleiding gestart in Amsterdam. Dus in de andere stad om mijn 21ste. En eigenlijk heel snel in de markt gegooid van, joh, ga maar kijken, ga maar ontdekken en maak er wat leuks van. Dus heel veel vrijheid gehad inderdaad. Ook een heel ander werkgebied gehad, maar ook een hele andere tijden meegemaakt. Ik startte eigenlijk op het moment dat de woningcrisis inderdaad begon. Dus dat is een hele andere tijd.
Het was een mooi moment.
Het was een mooi moment, om te starten.
Ja.
Dus als je dan inderdaad vertelt dat je in Amsterdam met appartementen liep te leuren, zeg maar, die je niet kon verkopen. Waar je heel blij was als je op een gegeven moment 1 bezichtiging had.
Ja.
En standaard, wij waren niet een heel groot makelaarskantoor, maar inderdaad 40 woningen in je portefeuille had die beschikbaar waren.
Mm-hmm.
Ja, is dat wel een hele andere markt geweest, een hele andere dynamiek waar we nu in zitten.
En toen je daarin begon, dacht je toen niet, waar ben ik aan begonnen? Of vond je dat ook een hele leuke uitdaging? Of?
Ik moet zeggen, op dat moment deed ik inderdaad nog verkoop en aankoop. Aankoop alweer iets minder. De verkooptak was zoveel groter. Vond ik toen ook wel heel leuk. En ik merkte, als ik het inderdaad vergelijk, zeg maar, met een aantal jaren terug, dat de verkoop toen voor mij meer afwisseling gaf. Want je had inderdaad niet de 30 bezichtigingen zoals je nu af en toe nog wel eens kan ervaren. Dan had je een bezichtiging. Je startte met een bezichtiging. Je had daarna een waardebepaling. Je had wat verschillende afspraken. Dus het was een hele andere dynamiek.
Mm.
Wel veel inderdaad ook op in de avonden werken. Ook veel op zaterdag werkte. Omdat je alles deed op dat moment om die klant het huis te kunnen laten zien.
Mm-hmm. Is dat ook wat je het leukste vindt in aankoop? En waarom je die overstap hebt gemaakt?
Ja, waarom ik inderdaad zelf inderdaad die overstap heb gemaakt is inderdaad omdat we merkten met, tenminste ik merkte dat voor mijn eigen gevoel, met verkoop ben je echt met de woning zelf bezig.
Mm-hmm.
En heb je heel veel bezichtiging op een dag waar je eigenlijk dan ontmoet je heel veel leuke mensen. Dus je hebt een aantal bezichtigingen, je hebt leuke gesprekken en je gunt iedereen het huis. Maar je kan maar 1 iemand het huis verkopen. Dus je moest vaak heel veel mensen teleurstellen. En dat was op een gegeven moment inderdaad ook voor mij wel de omschakeling. Ja, maar waar kan je nu in deze markt echt het verschil maken? En ik denk dat dat juist inderdaad op dat stukje aankoop ligt. Inderdaad echt, je gaat nu echt een traject aan met mensen. Van ja, wat zoeken jullie? Wat willen jullie? Waar gaan we naartoe? Het lukt niet altijd in 1 keer. Dus die teleurstelling, ja, daar heb je het natuurlijk ook met ze over. Maar als je dan wel slaagt, merk je wel hoe blij mensen zijn. En dan ben je ook oprecht echt blij voor ze. Dus je pakt een stuk meer persoonlijkheid erin, denk ik.
Ja. Ik weet niet of ik dat de vorige keer ook aan jou heb gevraagd, Thomas. Maar wat is voor jou eigenlijk het allerleukste in het aankopen, Til? Waarom je dit al zo lang
doet? Ik heb eigenlijk niet zoveel toe te voegen aan Linda. Dus het is wel heel zwaar voor een podcast. Nee, maar juist diversiteit. En Linda en ik zijn wel gelijktijdig begonnen. En ook heel herkenbaar met die woningverkoop. Dat je hebt lopen leuren met woningen waarvan je nu denkt van zo, die gaan over de kop. Waarom stond dat destijds zo lang? Of waarom duurde dat zo lang? En die diversiteit was er toen meer. Je had meerdere adressen op een dag. En nu is het inderdaad met verkoop. Ja, je staat er 2 dagen en dan is dat klaar. En dan verkoop je hem. Mm-hmm. En wij zien 4 tot 6 woningen soms wel eens per dag. Is ook niet altijd gezond, want er kan soms wel heel veel heen en weer gaan. Nou, ja. Omdat je die met verschillende mensen bezig bent. Maar ja, dat maakt het werk daarin wel heel erg leuk. En als het dan wel lukt, zeker voor veel mensen in de zoektocht en in het proces, dat ze niet weten waar ze moeten beginnen en dan wel de handvaten te kunnen geven door die praktische stappen te zetten. Is het heel leuk als het dan aan het einde van de rit een heel mooi resultaat geeft. Bijvoorbeeld, ik had gisteren een opleving. Ja, het is zo leuk om die mensen zo dolgelukkig te zien. En dat is wel wat je meer ziet bij aankoop en voor de verkoopster. Het kan ook zeker een emotioneel proces zijn. En ook bij een overdracht. Maar dat was in dit geval was het een goede prijs gemaakt. En die zit ook met het hoofd bij het andere huis.
Ja, precies. Ja, daar zit natuurlijk echt het geluksgevoel, denk ik.
Ja, zeker.
Snap ik al.
Ja, en je leert je klanten ook beter kennen.
Ja.
Ik merkte inderdaad de laatste paar jaren bij het stukje verkoop, voor mijn gevoel, je miste echt het opbouwen. Het gaat redelijk snel natuurlijk, die verkoop. Ja. Dus het opbouwen met de band met je verkoper is eigenlijk heel kort. Met aankoop, ja, het is gelukkig ook soms nog bij één bezicht geen gewoon raak. Dus dat gebeurt ook. Nou, dan heb je ook geen band opgebouwd. Maar het komt ook wel eens voor dat je 6 tot 8 keer met mensen op stap gaat. Dus het is echt, je volgt ze echt in dat op langer. langer. Volgens mij is Thomas recordhouder.
Ja, maar, ik ben lang van stof soms. Dus misschien ligt het ook aan mij.
Maar wat is het record nu?
Ik zou niet weten, maar 25 plus misschien wel.
En dan heb je het over woningen bezocht.
Ja, denk het wel.
Ja, met dezelfde
klant
dan.
Qua jaar, denk ik 3 jaar of bijna 4 jaar. Ja,
wow.
Maar dat ligt dan ook een beetje aan de klant. Hè? Die zijn dan 2 maanden, zijn ze in één keer actief en dan
stopt het
helemaal mee. En,
ja, nou ja, precies. Ja, ja. Ja. Ja, maar dat je 25 woningen hebt bezocht, dat is al
te veel.
Het is echt veel.
Is voor niemand leuk. En wij zeggen altijd, de zoektocht moet leuk blijven.
Ja, dat is niet leuk.
En als je maar als je teleurstelling op teleurstelling hebt, dan is het niet leuk. Maar in zo'n proces ligt het ook aan meerdere factoren, omdat je het tussendoor geeft ook advies van ja, als we hier blijven kijken, dat gaan we niet redden, want dat past niet in het budget. En als je daar niet aan wil committeren, dan dan kan je daarna grijpen, maar dan werkt het ook niet.
Mm-hmm. Ja, en ik denk dat we ook wel een periode hebben gehad waar je klanten aannam. Je begon met de zoektocht, waar de markt zo hard steeg, dat je op een gegeven moment een beetje achter de markt aanholde.
Ja.
Dus dat je iedere keer, en dat is, en ik denk dat die verandering nu op dit moment, voor mijn gevoel is de markt op dit moment redelijk stabiel.
Ja.
Is dat wat rustiger. Maar er zijn wel periodes geweest dat inderdaad binnen een uur zeg maar een woning volgepland stond met 30, 40 bezichtigingen.
Ja,
en
klopt.
Die bizarre aantallen heb ik het laatste jaar iets minder ervaren, waardoor het iets stabieler is. Maar dan was het inderdaad, de woning was verkocht voor een bepaalde prijs. En een week later ging de buurman al voor 10, 20.000 euro meer.
Ja,
dus dan,
dat soort stappen, ja.
En daar zat echt maar, voor je gevoel, een week, 2 weken tussen.
Een week, 2 weken zit ertussen.
Ja. En je hebt het idee dat dat nu in ieder geval stabieler is. Dat minder voorkomt?
Iets minder extreem voor mijn gevoel. Maar dat...
Ja, het is misschien nu even van een paar maanden of zo.
Ja. Ja.
Oké, okay, maar het is...
Ben benieuwd wat er in september weer gaat gebeuren.
Oké, laten we naar de eerste stap gaan in het, volgens mij, in het aankoopproces. En dat is het stukje dromen en prioriteiten. Je begint natuurlijk met een idee van ik wil zo'n soort woning, daar, dit moet het hebben. Wat zijn eigenlijk de eerste stappen die je zet om te bepalen wat je nou echt wil? Kunnen jullie me daarin meenemen?
In wat je wil?
Ja.
Nou, dat is eerst dromen. En daarna afbouwen.
Daar mag je mee beginnen. Je mag dromen.
Je mag dromen. Inderdaad.
Zeker.
Nee, zeker. Dat kan zeker. Bedenk vooral voor jezelf goed. Het klinkt een beetje zweverig, maar in welke fase van je leven je zit. En wat daarbij past. En bedenk dat ook voor... misschien over 7 jaar of over 5 jaar. Waar sta ik dan? Ben je nu alleen? Ben je nu samen? Wil je nog lekker van de stad genieten? Ga lekker iets in de stad zoeken. Maar accepteer dan wel dat dat wat kleiner is. En dat het bijvoorbeeld niet helemaal kidsproof is. Mm-hmm. Dus dan zal je eerder over 5 jaar weer een stap gaan maken. Maar beslis wel of dat voor jou oké is. Dus dat zijn eerder wat andere gedachten dan 100 vierkante meter, 3 slaapkamers en een tuintje. Of
dus meer een beeldschets hoor ik je. Een leven.
Dat probeer ik altijd wel aan de mensen mee te geven. Van hey, schets dat beeld eens. Hoe zie je dat voor je? Mm-hmm. Want een huis heeft kenmerken. Tuurlijk, daar ga je uiteindelijk op zoeken in zo'n zoekmachine. Maar hoe zie je een bepaald beeld voor je waar je wil gaan wonen? En hoe past dat huis daarbinnen? En dat heeft ook voornamelijk te maken met de omgeving.
Nou ja, en zie je dat mensen juist veel met een bepaald plaatje juist binnenkomen? Van wat je zegt, ik zoek die 100 vierkante meter en 3 slaapkamers. Dat meteen heel
Dat is een beetje 50-50. Beetje 50-50.
Ja?
Ja, de ene zit daar heel erg op, omdat dat misschien ook een beetje past bij de persoonlijkheid van van diegene. Mm-hmm. En de ander, die zit nog helemaal in de sfeer ook in de hele mooie panden. En ja, dat je dan ook uitlegt van ja, maar dat kost dit en dat is zo klein. Oh, maar dat is helemaal niet handig en praktisch voor ons, omdat we op termijn een kindje willen of we hebben een werkplek. Nou, allemaal dat soort praktische zaken die je er dan bij pakt en dan het combineert daarin.
Oké, goeie.
Ja, we proberen het aan die voorkant, we gaan ook altijd een uitgebreid gesprek aan om die kennismaking. Überhaupt eigenlijk voordat mensen bij ons op kantoor komen, sturen ze eigenlijk al een vragenlijstje mee van joh, met kort een aantal vragen van ja, wat zijn jullie ideeën? Wat zoeken jullie een beetje? Welke omgeving? En we gaan, we nemen de uitgebreide tijd voor om even kennis te maken inderdaad. Dus wij stellen inderdaad ook kritische vragen, dat stukje net zelfreflectie. En inderdaad ook wat Thomas zegt, ja, kijk naar hoe je leven eruit ziet op dit moment. Ja, wat past er dan bij? En kijk dan inderdaad ook van, ja, wat zijn de wensen inderdaad? Hoe lang wil je er wonen? Locatie is hetgene wat je niet kan veranderen. Dus ik denk dat je daar het als eerste inderdaad over eens moet zijn. Van ja, wil je net in die stad wonen of wil je toch liever de regio daaromheen pakken? Hoeveel ruimte heb je echt daadwerkelijk nodig? En hoeveel wil je nog genieten van het stadsleven? Dus inderdaad ook inderdaad de wens in combinatie met wij adviseren niet gelijk om direct denk ik naar die aankoopprijs te kijken, maar ook kijk naar je maandlasten. Is dat passend voor jouw situatie op dat moment? En kan je dan ook nog de dingen doen die je leuk vindt?
Ja, als je in de stad woont, dan wil je natuurlijk wel een restaurantje
lekker
pakken.
Eten. Ja, precies. En als je met je dure pand zit, want dat is net gelukt. Ja. Moet je inderdaad ook kijken van oké, past dit huis dan in het hele beeld wat ik heb van het leven wat ik wil leiden? En
het
ook de lasten
heel logisch,
die erbij.
Maar
nou,
het is
Niet
voor iedereen, denk ik.
Nee,
zo, ja.
Zit natuurlijk, je kijkt natuurlijk heel erg naar het kopen van die woning. En ik vind ook wat jij zegt, Linde, over kijk niet alleen maar naar die aankoopprijs. Kijk naar hoe dat maandelijks je leven verandert.
Ja. Op welke manier.
En of dat kan. Ja.
Of dat past. En dan heb je het inderdaad ook niet alleen over je hypotheeklasten, maar inderdaad ook over je servicekosten. Hoe staat dat in verhouding? Hoe komt dat erbij? Mm-hmm. En we merken dat we aan tafel eigenlijk heel veel, jij zei net ook al iets over, heel veel verschillende type mensen krijgen. Dus je merkt dat we hebben ook analisten aan tafel. Ja, dus ze willen het liefste alles onderbouwen met cijfers.
Precies, vierkante meterprijs. En dat is altijd een leuke discussie.
Mooi,
mooi. Leuk gesprek. Het zijn leuke gesprekken die je dan krijgt, inderdaad. En daar ga je ook op, die ga je juist weer net wat meer sturen. Van ja, maar kijk nou inderdaad ook, waar voel je je goed bij? Wat past bij je? Dus we gaan ook echt, we willen ook de klant echt leren kennen. Om te kijken, ja, hoe kunnen we deze klant het beste helpen? Waar kunnen we een beetje in sturen zonder te pushen, zeg maar.
Zonder te pushen, maar op het moment dat je iemand lid kennen, kun je ook het beste adviseren. En dat is de rol die we daarin ook hebben.
Ja precies. Oké, dus stel je voor, ik ben klant bij jullie. Ik kom het aankoopproces starten. En we hebben dat beeld geschetst. Van oké, het is helder wat je zoekt. Het plaatje is geschetst. Hier kunnen we mee aan de slag. Dan ga je zoeken.
Ja.
En dan, hoe begeleid je kopers daarin? Welke fouten kom je daarin tegen? Kunnen jullie me daarin meenemen?
Ja, we werken inderdaad met een zoeksysteem. Wij geven eigenlijk ook altijd wel aan nou, dat zoeksysteem. Het is eigenlijk het systeem wat via Funda gevoed wordt. Je kan dan wel heel specifiek je wensen invullen. En nou, het is eigenlijk een soort Tinder voor huizen, zoals ik het af en toe zie. Ja.
Zo gebruiken mensen het ook. En dat is ook nog wel eens een valkuil.
Ja. Wel eenzijdige Tinder dan, want het huis hoeft niet te
zijn. Nee. Er wordt wel gematcht, maar het huis zoekt jou uit.
Ja, precies.
Nee, dus je hebt een systeem wat ook wel steeds in ontwikkeling is en ook door jouw invoer, zeg maar, jou ook heel veel beter gaat leren kennen. Dus je kan echt gewoon aangeven, dit zijn mijn wensen, dit zoek ik. Wat matcht dan? Dus je krijgt eigenlijk ook gewoon een matchscore door. Dus een woning bijvoorbeeld, nou, die matcht voor 80% met de door jou ingevoerde wensen. En daar ga je net eigenlijk ook in de eerste weken vragen, geven we ook aan van, joh, we kunnen je daarin meenemen, kun je daarin begeleiden. Maar ga er vooral ook zelf mee spelen. En,
aankoper, toekomstig aankoper, kun je zelf dus ook in die zoekmachine.
Ja, zeker.
Zeg jij zelf ook in.
Dus je kan daar zelf op selecteren van, hey, dit vind ik een leuke woning, ik wil gelijk gaan bezichtigen. We zien daar ook een hele wisseling in. De ene die vraagt gelijk 8 bezichtigingen en die gaat er vol voor. Dus en de ander, ja, die ziet 1 keer iets voorbij komen. Ik denk dat het ook ik denk dat je dan misschien ook nog een stapje terug moet naar wanneer klanten bij ons komen. We merken dat er ook heel veel verschil in zit. Dus ik denk een beetje ook 50-50. De ene klant die komt op het moment dat zij al 8 tot 10 bezichtigingen hebben gehad. Ja. En het is nog niet gelukt. Mm-hmm. Maar er zijn ook klanten, steeds meer zien we dat eigenlijk de laatste paar jaren, die komen voordat ze überhaupt een bezichtiging hebben gehad. Mm-hmm. Dus dan zie je ook alweer, dan pak je ook alweer een andere insteek. Want die mensen moeten vooral nog gaan oriënteren van, wat zoeken ze eigenlijk? Wat willen ze? En klanten die al 8 tot 10 bezichtigingen hebben gedaan en wellicht al een keer een bieding hebben gedaan, die weten al veel specifieker wat ze willen.
En dus kom je er nou eigenlijk pas echt achter wat je wil wanneer je gaat kijken?
Meeste mensen wel, als ik uit mijn ervaring spreek. Ja. En dat is ook zo. En dat zal je zelf misschien ook merken als je, stel dat je eigen huis gaat verkopen, je laat foto's opmaken en je bekijkt die foto's, dan heb je ook daar een ander gevoel bij dan dat je zelf in je eigen huis rondloopt. Omdat je vaak toch ook wel weer, ja, foto's zijn leuk, geven een leuk beeld. Maar het is wel een bepaalde hoek die je ziet en je moet een huis toch gaan ervaren.
Grappig, klopt helemaal. Ja.
Je moet het voelen. Mm-hmm. En dat is ook wel wat wij meegeven. Zeker als mensen nog starters zijn. Ja, bij twijfel ga gewoon kijken, ga het ervaren. Ja. En je kan aan de hand van de plattegrond en foto's denken, ja, dit is het, helemaal geweldig. Hey, je komt binnen en je kijkt tegen een blinde muur op die je op de foto's niet had gezien. Mm-hmm. En waardoor het een hele donkere woonkamer is bijvoorbeeld. En je denkt, ik mis hier een daglicht. Dat voelt niet goed. En dat zie je eigenlijk, is op foto's ook gewoon heel lastig in beeld te brengen. Maar dat zie je eigenlijk niet heel goed van tevoren.
Foto is natuurlijk echt een eerste indruk. Ja. Nou, op basis van foto's kun je niet ergens zijn.
Dus en bij twijfel ga kijken. En bij twijfel kan je ze ook al van tevoren naar ons doorsturen. Wij kijken alweer iets kritischer, iets anders naar die foto's natuurlijk. Dus wij kunnen daar al wat een inschatting op maken. Ook aan de hand van de tuinligging, balkonligging. Ja, hoe licht is die woonkamer? Ja.
Prijs nemen we daarin mee. Ja. Soms staat iets voor 4 ton op de markt, maar gaat zwaar boven budget. En dat kunnen wij vaak van tevoren al een beetje de inschatting geven. En als je best wat georiënteerd hebt en we hebben daar wat contact over gehad, wat Linda ook zegt, dan kunnen wij op een gegeven moment ook, als wij iets doorkrijgen van een makelaar van, hey, deze loopt niet zo lekker, hebben jullie er nog mensen voor? Hoe meer wij in contact zijn met onze klanten, hoe beter wij ze leren kennen, hoe sneller wij een linkje kunnen maken naar zo'n woning die misschien net even niet lekker loopt. En wat dan echt een kans kan zijn in de markt. Hm. Of die al wat langer te koop staat. En dat is eigenlijk de tweede lijn van de zoektocht die we doen.
Die kanshebbertjes.
Kanshebbertjes, we hebben het in de vorige aflevering al over gehad.
Ja, ik kan me onthouden. Niveau 3 is het grote.
Ja, niveau 3. Categorie 3.
En zijn er veel fouten die je tegenkomt vanuit de zoeker? Dingen dat je denkt, oh, daar lopen mensen eigenlijk bijna altijd tegenaan.
Nou, het is niet zozeer een fout, maar ik had het net over de prijs. En dat is meer gewoon even het leren kennen en leren herkennen van, Oké, maar deze ziet er superleuk uit. Ja, die staat inderdaad voor 4 ton en dat wordt 5 ton. Het blijft bijzonder om te zeggen, maar dat is wat mensen wel heel erg aanspreekt. En daar blijven ze dan in kijken. Mm-hmm. En wij geven dan de handvaten. Maar ja, als we niet meer hebben dan 64, dan kan je nog steeds zo'n type woning wel kopen. Maar dan moeten we wel toch iets meer naar die categorie 3 gaan.
Ja.
Waar je nog even wat moet doen, waar je niet alles hoeft te doen. Maar wat er iets minder ja, gezellig of leuk of fris uitziet.
Ja, snap ik.
En ja, dat is wat ik voornamelijk wel zie. Dus dat is niet per se een fout, maar gewoon meer even van oké, wat betekent dat nou? En het is ook best wel ondoorzichtig, omdat je alleen maar als consument op Funda struint en dan zie je vraagprijzen en dan denk je, nou, dat past binnen budget. Mm-hmm. Je weet in de algemeenheid en van het nieuws en van vrienden en kennissen, ja, overbieden moet. Maar als je dat proces ingaat, dan ga je echt herkennen van, oh, hier is het 15% en daar is het 20 en hier is het misschien maar 5. Of,
ja, precies. Ja. Ja, dat is natuurlijk iets waar je snel tegenaan loopt. Ja. Want dat zijn we niet gewend. Normaal gesproken, als je naar een website gaat om een broek te kopen, dan denk
je
niet.
Zie je 150 euro?
Ja,
nou, niet, zo, dat is duur geworden.
Ja, daar komt dan toch echt op 250 uit.
Ja, nee, dus dat is gewoon die prijs.
Je inderdaad zit gewoon in je realiteit natuurlijk. Dus, ja, dat is iets waar jullie zeggen van, ja, daar moeten we altijd wel een beetje in begeleiden en de mensen een beetje in opleiden.
Zeker in opleiden en dan ook in combinatie met de wens, hè, dat mensen dan toch, hè, bepaalde vierkante meters willen of toch die buitenruimte. Want altijd goed is hè, zo'n buitenruimte, maar dat maakt het ook wel heel erg duur. Dus als je dat dan weer in lijn zet tot het budget, daar zit de grootste sturing in.
Oké, helder. Nou, oké, dan gaan we door in het lijntje. Hè. We hebben gezocht, we hebben iets gevonden en ik ben helemaal verliefd op dat huis. We gaan bieden. Dan komt de financiering. Even voor het plaatje, mijn bod is geaccepteerd en ik moet die financiering voor elkaar zien te krijgen. Ja. Is dat iets waar jullie dan ook in begeleiden? Of is het iets wat je als aankoper echt helemaal zelf fixt? Hoe gaat zoiets dan?
Nou ja, het is eigenlijk wel grappig ook dat je daarover begint op het moment dat je bod geaccepteerd is. Wij geven eigenlijk echt heel kritisch aan op het moment dat je je zoektocht start, ga je aan de slag met de financiering.
Ik ben te laat.
Je bent eigenlijk veel te laat.
Fijn dat je er nu achter komt. Is goed. Vertel.
Het kan zeker, maar wij adviseren net in deze markt. Dat is eigenlijk gewoon het allerbelangrijkste in deze hele markt. Want de markt is gewoon hectisch en snel. Je moet snel schakelen. Je moet snel bieden soms. Je moet erop inspelen. Dus je moet gewoon goed voorbereid zijn. Dus wij geven eigenlijk al in ons eerste gesprek aan. We hebben zelf inderdaad ook een hypotheekadviseur intern. Maar je bent altijd vrij om daarin met degene om tafel te gaan waar jij je prettig bij voelt. Bij starters adviseren we ook vaak, joh, ga 2-3 gesprekken aan met een hypotheekadviseur. Ga kijken, we horen wel eens verschillende bedragen voorbij komen. En ga kijken wie jij het financiële plaatje toevertrouwt. Dus waar jij een goed gevoel bij hebt en waar de berekeningen kloppen. En ga vooral kijken naar wat zijn de mogelijkheden. Dus wat kan je financieren? Mm-hmm. Welke documenten moet je daarvoor aanleveren? Want het is natuurlijk een hele spannende periode om wat aan te gaan kopen. En als jij eigenlijk van je hypotheekadviseur al hebt gehoord, joh, dit kan binnen dit budget zonder problemen, stap jij met zekerheid dat biedingsproces in.
Mm-hmm. En hierin is het dus ook goed om verschillende mensen te spreken. Net als in ga kijken, maar ga een beetje oriënteren.
Ja.
En dus ook echt persoonlijk, hoor ik je zeggen. Dus niet te veel zelf gaan googlen op internet en
rekentools. Ja, oftewel bijpakken, denk ik. Goed gaan rekenen. Het zijn natuurlijk wel cijfers waar het om gaat. Maar ook inderdaad het persoonlijk contact. En zeker, kijk, je kan van tevoren een berekening gaan maken. En zo'n hypotheekadviseur die zegt tegen, joh, die 4,5 ton, dat is geen probleem. Maar stel nou, je komt een woning tegen en je moet 64 wellicht wel gaan bieden om dat te hebben. Als jij een kort lijntje hebt met de hypotheekadviseur, kan je hem nog een keer door laten berekenen om zeker te weten of het past.
Mm-hmm.
Of dat gaat lukken.
Mm-hmm. Goeie. Ja. Nog iets aan toe te voegen, Thomas?
Haar sparringspartner, hè? Je betekent dat ze zelf als een aankoopmakelaar. Op dat gebied dan. Rentestanden, nou, die zijn nu redelijk gelijk. Maar we hebben een periode gehad, 2022 als ik goed zeg. Ging die rente denk ik van 1,5. Die ging in 3-4 maanden ging die naar 3,5. Ja, dan is het echt wel een moment om even te bellen met je hypotheek. Ik ga nu bieden.
Uh-huh.
Maar dan was het echt, dan ging de hypotheekrente met 2/10 per week omhoog. 2/10 denk ik, dat is niet zoveel. Maar ja, 2/10 over 4,5 ton.
Ja. Ja, en per week zeg je ook.
Ja,
dus het is niet één keer.
Ja, dat is nu, ligt dat iets genuanceerder. Dat gaat een beetje met een 1/10 omhoog en een 1/10 weer eraf. Dus dat is een redelijk gemiddelde. Maar het kan wel net dat verschil maken.
Ja.
En als een hypotheekadviseur ziet van, hey, ik krijg nu wat berichten door van de bank dat het wat borrelt. Dan zie je ook heel veel. Dat bijvoorbeeld op vrijdag worden de nieuwe hypotheekrentes bepaald.
Mm-hmm.
Dat dan op donderdag Als je dan nog je hypotheekofferte aanvraagt, dan heb je dat in ieder geval al lopen. Dus dan heb je een scherpere rente dan die week daarna. Ja. Dan kan je daarna dat hele proces in eigenlijk wat je zegt. Dus op het moment dat je dus gekocht hebt, dan is het ook wel weer goed om snel te schakelen. Maar dan is het dus al fijn dat je wel
voorbereid bent.
Al die voorbereiding al heeft gedaan.
Oh, dat is wel een hele goede tip. Ja. Bellen
en die zal dan waarschijnlijk zeggen, oké, we moeten nu schakelen. En dan gelijk
mooi.
Door.
Mooi, zo'n kort lijntje dus ook.
Korte
echt.
Lijnen
dus
zijn,
niet
heel
twee keer op gesprek en dat was het. Maar gewoon maak hem echt deel van het proces.
Ja. Ja.
Oké. Oh, leuk. Oké. Ja.
Ja, en ook inderdaad omdat je net tegenwoordig meer ziet, de banken vinden bijvoorbeeld een energielabel veel belangrijker dan 5 jaar geleden. Ja. En met een beter energielabel kan je vaak een hoger bedrag lenen. Dus iedere woning is toch ook weer net iets anders voor je hypotheekaanvraag.
Ja, ja, precies. Ja.
Wat
ja,
weer resulteert in maandlasten.
Ja, die haalbaarheid. Zeker als je inderdaad zeg maar in de startersprijsklasse zit. Ja. Dan kan die 10.000 euro die je extra kan lenen omdat deze woning wel een goed label heeft, kan dat wel een verschil maken.
Ja, precies. En neem daar de hypotheekadviseur in mee. Het moment dat je gaat bieden.
Exact.
Dat hoeft niet bij elke bezichtiging te zijn.
Maar op het moment dat we hem nodig hebben, overleggen wij er ook, adviseren wij er ook in. En dat financiële plaatje moet je gewoon in orde hebben.
Oké. Nou, ik vind wel, als je het zo schetst, dat maakt het iets minder. Die financiering. Persoonlijk vind ik dat echt denk,
heel spannend.
Oh, maar inderdaad, nu maak je het wel wat behapbaarder, omdat je iemand het mee in het hele proces al betrekt. Ja. Het is een gesprek.
En wij hebben op de achtergrond ook vaak wel eens even een belletje in de hypotheekadviseur van, hey, hoe zit het nou precies?
Ja,
moeten we ergens rekening mee houden, zodat dat uiteindelijk met zo'n bieding goed gaat.
Voor
dat is voor ons ook heel fijn. Dus dan hoeft de klant dat niet altijd zelf te doen.
Nee.
Nice.
En je wil gewoon geen risico nemen voor je klanten. Dus je wil het ook. Ja. Wij willen het ook gecheckt hebben.
Mm-hmm. Ja, precies. Oké. En dan kom je natuurlijk ook achteraf voor minder, minder verrassingen te staan. Van dat het toch niet is gelukt of zo.
Ja.
Denk ik. Denk ik, verwacht ik zo.
Je gaat wat soepeler dat proces in op het moment dat je bieding geaccepteerd is. Kijk, over het algemeen komt het altijd wel goed.
Ja, maar net dat zet je meer vertrouwen.
Ja. Mooi. Oké, helder.
Dat is al spannend genoeg, dus we moeten het niet nog spannender maken, denk ik.
Nee.
Dat heb je mooi gezegd.
Ja.
en als we dan eens inzoomen specifiek op kopen in de stad. Dat is natuurlijk best wel een ding. Als je dan hebt over spannende processen, nou ga maar iets aankopen in een stad als Utrecht. Ja. Begin er maar aan. Wat zijn nou specifieke uitdagingen en kansen die jullie zien voor mensen die graag in een stad willen kopen?
De uitdaging is de concurrentie.
Ja.
Dat is de concurrentie. En een uitdaging in de stad is dat je vooral in de wijken rondom het centrum zien wij dat het eigenlijk het drukste is. Dus je moet echt wel een beetje boksen om ertussen te komen. Dat is een uitdaging. Nou, op zich ertussen komen met de zoeksystemen die we hebben. Dat is allemaal prima. Dat komt goed. En dan ook die voorbereiding dat je weet van je kan wel eens een situatie hebben dat het voor mensen heel belangrijk is om die woning te kopen. En we hadden laatst zelfs een situatie met 30 biedingen.
Ja.
Ja,
ja,
mooi.
Leuk huis hoor.
Maar
oké. Ja.
En was dat dan ook in de stad of in die wijken eromheen?
In de wijken eromheen,
Die populaire plekken. Ja, dat heb je al vaker genoemd inderdaad. Ja, van die misvatting eigenlijk dat in dat centrum dat nooit te krijgen is. Nee, het is juist net die baan eromheen.
Ja, klopt. Net de baan eromheen. Okay. Dat noemen wij ook al wel de stad, hè?
Ja.
Ga je de brug over, dan wordt het al de stad.
Vanaf de brug is het de stad.
We zitten in
Leisterij. Altijd die brug. Ja, mooi. En wat zijn nou voor kansen voor iemand die denkt, ik wil in een stad gaan kopen? Wat is daar een kans in?
Nou ja, ik denk, wat Thomas en ik bijvoorbeeld ook allebei, waar we het net even over hadden, we hebben ook die woningcrisis meegemaakt. Dus wij proberen ook altijd wel mensen te relativeren. Kijk, er worden kleine studio's worden op dit moment ook verkocht voor heel veel geld. Maar wij gaan wel kijken. Kijk, daar zit een bepaalde max aan. Het is wel redelijk waardevast, omdat je in de stad Utrecht investeert. Nou, mensen willen in de stad Utrecht blijven wonen. Dus dat zal waardevast zijn. Maar je moet ook de verhouding zien. We hebben ook regelmatig klanten die alleen gaan kopen. Nou, dan gaan ze misschien naar een studiootje of naar een eenkamer appartement. Maar dan stellen we ook altijd de vraag, joh, maar stel nou dat je over 2-3 jaar toch met een partner, ja, zie je jezelf hier dan nog wonen of wil je weg? En wat zijn nog de verbeterpunten aan zo'n appartement? Vaak kan je een appartement bijvoorbeeld niet vergroten, maar hey, daar zit een oude keuken in. Nou ja, als je die opknapt, heb je daar alweer een stukje waardevermindering te pakken. En ik denk ook wel dat wij daarin ook wel klanten willen beschermen en niet belachelijk willen gaan overbieden. Dat dat wel passend moet zijn, wel in verhouding met de vierkante meters. En heeft het bijvoorbeeld een buitenruimte? Is er een mogelijkheid tot uitbreiding? Je ziet bijvoorbeeld ook in de stad dat de benedenwoningen in verhouding voor meer geld worden verkocht geld, dan de bovenwoningen.
Zeker als ze er sfeervol en leuk uitzien. Hè?
Ja, dan helemaal. Ja, ja.
Dan is het echt wel weer pittig. Ja.
En ook omdat je daar inderdaad die uitbreidmogelijkheden hebt. Ja. Om, nou ja, stel toch dat je daar met z'n tweeën gaat wonen. Prima nu voor met z'n tweeën. Maar hey, er komt nog een kleintje aan in de toekomst. Ja, dan kunnen we nog een kamer.
Dan nog iets met die tuin. Ja. Iets van afsnoepen om bij de woning te betrekken. Ja.
Dus wij denken daarin verder mee in het proces. Het is niet alleen een momentopname, maar je net ook in het proces. Nou, stel dat dit verandert in je leven. Hoe zou je dat dan? Zou dat voor jou hier passen? Zou je dat goed vinden? Dus wij willen mensen ook. Je ziet vaak dat je daar op dat moment aan denkt, maar niet verder denkt. Dus inderdaad dat we daar mensen ook in meenemen. Dat ze heel bewust de keuze maken van ja, maar dit past inderdaad nu in mijn leven en dit is goed. En ik vind het geld wel waard. Helemaal prima, dan moet je ervoor gaan.
Ja. En merk je dat je vaak mensen moet afremmen in dat overbieden? Dat je zegt van ja, nu is het gewoon niet meer waard. Dit moet je niet doen. Of valt dat eigenlijk wel mee? Of?
Meestal moeten we aangeven, er moet meer bij.
Ja. Wisselend. Ja,
ja, wisselend. Kijk, we hebben ook hele leuke verhalen, anekdotes. Hè, dat men dacht van ja, moet die toch 6,80 bieden? En dat je dan denkt, nou ja, 36, 46 is
voldoende.
Is voldoende, echt waar. En dan is het ook leuk dat het uiteindelijk zo uitkomt. Mm-hmm. Maar daar zijn ook genoeg voorbeelden van. Maar meestal is het wel van, oh ja, we gaan zeker die populaire plekken in de stad. Ja. En dan met dat ellebogenwerk wat ik zei. Ja, dan moet er vaak toch iets bij om uiteindelijk wel een beetje kans te maken.
Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, mensen vergissen nog wel eens in de locatie in de stad. Locatie in de stad, daar hadden we net al een opmerking over. De locatie is geen wat je ook niet kan veranderen. Dat is ook het allerbelangrijkste. Maar daar zit heel veel verschil tussen. Ik weet nog inderdaad, Thomas, dat jij op een dag inderdaad één woning aan de ene kant van de stad had aangekocht. Dat was een benedenwoning met één slaapkamer. En eigenlijk nagenoeg voor dezelfde prijs kocht je aan de andere kant van de stad bijna gezinswoning. Je weet welk op welke
je
het hebt, hè?
Ja, klopt. Ja, ja, dat is
en bedoel je dat met in locatie? Vergissen mensen zich nog wel eens dus echt het deel van de stad? Of?
Ja, het deel van de stad.
Deel van de, stad
de bepaalde wijken. Je betaalt voor de ene wijk echt veel meer als voor andere wijk. Ja, omdat je gewoon een hele andere omgeving hebt. Kijk, in je omgeving kan je natuurlijk ook, is hetgeen wat je niet kan veranderen. Nee. De Vogelenbuurt, Witte Vrouwen, dat zijn de populaire wijken. Ja, daar betaal je in verhouding veel meer voor als dat je in de Overvecht of Kanaaleiland zit.
Ja. Mm-hmm. Ja. En daar willen mensen zich ook nog wel eens in vergissen. Of
wordt ook nog wel eens onderschat, tenminste voor mijn gevoel. Van ja, nee, maar dit is wel echt het populaire stukje van Utrecht. Hier betaal je echt wel meer. Terwijl je soms wel dezelfde bouwstijl hebt. Mm-hmm. In een andere wijk. Maar toch qua sfeer heel anders.
Kwalitatief is het niet beter.
Nee, precies.
Kwalitatief is het niet beter. Het is echt puur de locatie. Je stapt naar buiten. De sfeer, ik snap het. Hè. Kijk, Amsterdam zit er natuurlijk bij uitstek ook vol mee. Met de sfeer en dergelijke. En in Utrecht heb je dat ook. Dat is maar wel iets kleinschaliger. Bijvoorbeeld de sfeer die je in Zuilen hebt ten opzichte van een Vogelenbuurt is al heel erg verschillend.
Ja.
En dat is oké, maar daar zie je ook echt wel een significant prijsverschil in.
En hoe bereid je mensen nou voor op zo'n sfeer? Want als ik over mezelf praat, dat vind ik het allermoeilijkste als je voor een huis gaat kiezen. Hoe is het nou echt om hier te wonen?
Ontdekken. Ja. Langs gaan. Ja. Wijken ontdekken. Plaatsen ontdekken als je in een plaats wil gaan wonen. Dat is nog steeds het meest simpele.
Het is heel mogelijk zijn. Ja, al voordat
verschillende tijden.
En gaan jullie ook wel eens aanbellen bij buren en zo? Ik heb dat zelf nooit gedaan, maar je hoort wel eens dat mensen.
Wij doen het niet, maar
wij
klanten,
doen het niet. We hebben met klanten wel eens.
Doen het wel, ja.
Ja, die doen het wel eens. Ja. En ook om daarop in te haken, inderdaad. Zeker als je de bezichtiging hebt gepland van ik vind de woning heel leuk, maar ik ken de wijk niet. Ga de wijk de avond van tevoren door. Op het moment ook dat mensen thuis zijn. Dus nu in de zomer, dat kan je lekker 's avonds. En anders ga je in het weekend, pak je de zaterdag. Zie je ook een beetje. Kun je de sfeer proeven en ga zo'n winkelcentrum in.
Ja.
dan zie je
wat
ook
zie
een
je
beetje
daar?
Ja, wat zie je daar voor
komt
mensen? Pas ik daartussen? Ja.
Ja. Ja, precies. Gewoon er zijn.
Gewoon er zijn, ja. Ervaren, voelen. Ja. Ik ga van wat mij betreft inderdaad op een bankje zitten en daar
klopt.
Lunchen. Ja.
Zeker, ja, gewoon een broodje.
Ja, en tijdvrij en ben daar gewoon. En dan ga gewoon je ding
ja.
doen.
Ja.
Okay. En voor de bezichtiging, hè, dus de rode draad is toch altijd wel weer die voorbereiding.
Ja, ja. En het is niet iets dat jullie ook zeggen van ja, deze wijk heeft een beetje deze sfeer of dit is een beetje dat. Dat probeer je wel echt bij de mensen
zeker
te leggen.
Wel. Nee, maar
weet je wel, ligt je wel toe. Maar uiteindelijk is het een eigen ervaring. Hè?
Het is ook een gevoel natuurlijk wat je ergens hebt. Ja.
Ja, en ik denk dat je daarin inderdaad ook iedereen zijn eigen mening moet laten vormen. Kijk, we schetsen wel een beeld, maar we oordelen daar niet in. En ze moeten er zelf een beeld bij.
Ja.
Krijgen.
Ja, als je dat te veel invult, is het ook misschien al te veel een sticker of zo.
Ja. En iedereen kan ook een andere ervaring hebben.
Ja.
Dat is heel wisselend. Hele slecht. Ik heb net ook voorheen in Amsterdam gewerkt. Dat is alweer iets groter, iets massaler. Maar ik denk in Utrecht uiteindelijk hele slechte wijken heb je niet.
Nee.
Ze hebben een andere sfeer.
Het is een andere sfeer.
Ja. Mm-hmm. Ja, en breidt natuurlijk ook steeds meer uit. En ook de wijken die eerst wat meer aandacht verdienden. Dan hoor je ook steeds meer van, oh, zo leuk nu.
Ja,
en dat,
klopt.
Ja, oké. Ja. Oké, mooi. Goeie tip alweer. We hebben heel veel tips.
Dat is de bedoeling, toch?
Ja. Ja.
Het is tijd voor ons vaste rubriekje. Linda, we hebben een vast rubriekje. En het is Makelaars aan de Keukentafel. Daarin delen we verhalen die jullie meemaken. Om een klein kijkje zo achter de schermen te krijgen. Hebben jullie een herkenbare situatie? Iets wat je hebt meegemaakt over ons thema van vandaag? Dus over aankoop. Mag aankoop zijn in de stad? Of iets specifieks wat we al hebben besproken? Ik zie jullie denken, graven.
Wat we wel echt merken net op het moment dat je zegt van nou, ik wil gaan aankopen, ik wil er vol voor gaan. Moet je daar ook wel de tijd en de energie in steken inderdaad om daar vol voor te gaan. Er wordt best veel van je flexibiliteit gevraagd. Op het moment dat de verkoopmaker de woning aanmeldt, heb je vaak 1, 2, 3 dagen momenten waarop je kan bezichtigen. Wij gaan trouwens inderdaad altijd met de bezichtiging mee. Dus we moeten 3 agendas op elkaar afstemmen. Dat is nog wel eens een puzzel.
Dat is een uitdaging.
Dat is een uitdaging.
Een uitdaging,
daar is de binnendienst ook al heel blij
druk
mee.
Druk, die komen nog antwoord.
Ja, dan krijgen we het door. Maar dan zijn ze heel goed in om die uitdaging aan te gaan. En dat wordt over het algemeen inderdaad gewoon heel goed gepland. En dan ga je ook inderdaad die voorbereiding, kom je dan toch inderdaad ook weer op terug. Dus je gaat met je partner ook altijd voorbereiden. Maar stel je bent enthousiast over het huis en je partner zit vast in zijn werk en die kan echt niet mee. Ga in ieder geval vast alleen kijken. Wij gaan ook mee. Dus ga er ook vast gevoel bij krijgen. En je merkt naarmate je verder in de zoektocht komt, je hebt al regelmatig wat woningen bekeken samen, weet je ook van elkaar van, hey, maar dit vind ik wel belangrijk en dit vind ik niet belangrijk. Dus zo heb ik de laatste tijd inderdaad ook al een aantal keren meegemaakt dat we bij bezichtiging 6 of 7 inderdaad, dat ik met 1 van de 2 partners op pad ben en dat we uiteindelijk besluiten aan de hand van, hey, hij is wel in de buurt geweest. We konden helaas niet voor een tweede bezichtiging komen kijken. Dat proberen we uiteraard natuurlijk wel. Maar dat heeft echt wel met de agendas van de verkoopmakelaar en de klant zelf natuurlijk is dat soms een uitdaging. Maar als het gevoel goed is bij die partner die wel is geweest, ja, laten we ervoor gaan. Laten we gaan bieden en laten we gaan kijken waar het strandt. Zo hebben we dus inderdaad recent, heb ik op deze manier net 2 verschillende woningen kunnen aankopen. Dus het soort kopen zonder kijken komt dan ook.
Ja.
Dus heel veel vertrouwen in je partner hebben. Goed met elkaar overleggen van ja, wat vinden we echt belangrijk. Mm-hmm. Maar op die manier slaag je wel.
En ook gelukt
wel. En gelukkig net, we zijn dan wel gaan kijken voordat we die handtekening hebben gezet. In beide gevallen waren de partners heel blij met de keuze.
Okay. Met de keuze van de
handen. Ja. Goed blind gekocht. Ja. En anders heb je altijd nog een troef voor eeuwig. Ja, maar jij mocht het huis kiezen.
Exact,
dus ik kies waar we uit eten gaan. Mooi, veel vertrouwen. Leuk.
Ja.
Leuk, goeie. En Thomas, we hebben nog wel tijd. Heb jij ook nog een situatie die je wilt delen?
Ja, zeker. Ja, dan, ik had een zoektocht. En die was eigenlijk heel erg gericht op de stad. Maar naarmate dat proces vorderde, merkte ik aan de mensen van ja, het was het allemaal net niet. En niet zozeer de grootte van het huis, maar het thema groen kwam elke keer terug. En mensen waren best wel outdoor. Dus ja, wat doe je dan? ook adviseren van, hey, ga eens de andere plaatsen ontdekken. Dus mm-hmm. we hadden het eigenlijk net over hadden van, ga eens inderdaad naar de groene kant van Utrecht. Dat is echt de oostkant richting de bossen, et cetera. En dat is best wel een lange zoektocht. Die zijn nu net geslaagd, inderdaad, in Zeist. Dus dat is heel erg leuk. En die stappen daar het bos in en helemaal happy. En op zich, Utrecht is natuurlijk op een prima afstand. Waardoor je nog wel een beetje dat stadse gevoel houdt inderdaad. Als je het wil. Ja. Maar ook destijds wel de vraag gesteld, maar wat doe je nu precies in de stad? Mm-hmm. Ja, ze deden eigenlijk daar niet zo heel veel.
Nou, maar toch
dat is
dat
meer
beeld.
Het gevoel van, we moeten daar zijn.
Oh ja. Ja, maar eigenlijk klopte dat helemaal niet.
Voor hun klopte dat niet.
Wat grappig. Ze zijn echt heel ergens anders uitgekomen dan waar ze in het begin
klopt.
Beeld van hadden geschreven.
Ja, zeker ja.
Maar wel gelukt.
Ja, dus de mountainbikes die hangen straks wel netjes daar in het schuurtje. Dus,
ja, precies. Maar dan ben je ook zo in het groen in
Klopt.
Dus dat
ja,
scheelt.
Zeker, ja.
Grappig. Ja, dan duurt het natuurlijk ook iets langer zo'n proces. Omdat je je beeld gaat bijstellen en dergelijke.
Klopt.
Maar leuk. Grappig. Oké, dus sta daar ook open voor.
Ja,
verandering.
Maar dat is ook een beetje met het beeld waar we het net over hadden. Ja. Hoe zie je dat voor je?
Mooi. Dan zijn we bijna aan het einde aangekomen van de aflevering. We hebben al veel tips gegeven, maar mag ik van jullie allebei nog een tip waar je mee wil afsluiten, zodat die echt goed bij de mensen blijft hangen?
Dat die goed blijft hangen. Ja, dat is eigenlijk die voorbereiding, toch?
Voorbereiding, alleen maar voorbereiding. Ja. Die kunnen we herhalen, weet je wel. In de makelaar is het locatie, locatie, locatie. Wij zeggen ook wel voorbereiden, voorbereiden, voorbereiden. En dat kan dus op verschillende manieren, hè?
Ja, op verschillende vlakken. Het financiële stukje voorbereiden.
Plaats ontdekken als je niet weet van, hey, oké, rondom een plaats als Utrecht, waar wil ik dan wonen? Welke kanten van de stad heb je? Hoe kom je daar binnen? Voor zo'n bezichtiging al rondom de woning checken. Ja, dat is genoeg om voor te bereiden. Dat zijn echt de belangrijkste dingen om te doen. Ja,
mooi. Goeie, nou dan een inkoppertje als volledige voorbereiding. Luister ook aflevering 2, want ook hiermee bereid je je voor. Al deze tips. Nou,
top.
Heel erg bedankt voor het eerste deel van deze aankoopaflevering. Ik hoop dat het mensen veel heeft geleerd. Mij in ieder geval wel. Als ik weer een keer ga aankopen, dan weet ik nu echt wel een stukje meer. En in aflevering 2 gaan we ons gesprek verder zetten. We gaan het dan hebben over de onderhandelingen, over de rol van de aankoopmakelaar specifiek, over bouwkundige aspecten en kopen buiten de stad. Net in de stad gehad en nu gaan we er nog een stukje verder buiten. Iedereen weer heel erg bedankt voor het luisteren. Jullie bedankt voor alle info.
Ja,
en tot de volgende. Doei!
Doei! Doei.